Ik heb al een goede preek en die wou ik vorige week al houden. En ik wou hem deze week houden en iedere keer voelde ik geen vrede. Dus ik heb steeds nieuw een woord wat ik meen dat van de Heere is, behandeld en dat geldt ook nu. En dit komt ook in de vorm van een artikel terug in Kruiswoord. En het thema is, kom los, wees niet langer een knecht. En voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan. 1 Korinthe 6, vers 12 tot en met 20. 1 Korinthe 6, vers 12 tot 20. NBG. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden van een hoer van te maken? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar wie zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Elke zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die u van God ontvangen hebt en dat niet van uzelf, dat u niet van uzelf bent, want u bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. In de Bijbel staat, in heel de Bijbel, dat God het goede met ons voor heeft. Dat gold al voor zijn mensen in het Oude Testament. Lees Jeremia 29 vers 1 maar. Ik weet wat voor gedachten ik over u koester. Maar het geldt nog meer voor de mensen in het nieuwe verbond. Een beter verbond door Jezus. God heeft het goede met ons voor. Er is een raar beeld van God. En het wordt voorgesteld alsof God een dictator is. Een rigide dictator. Controlefriek. Die er bovenop zit. En maar kijken waar het fout gaat en meteen toeslaat. Dat is geen beeld van God. Wie dat beeld van God heeft, die heeft een verkeerd beeld van God. God is geen controlefriek. Als je dat denkt, heb je verkeerde informatie of je hebt gebrek aan kennis. Daarom kan Paulus ook schrijven, alles is mij geoorloofd. Dat is veel. God geeft ons heel veel ruimte. En dit geldt natuurlijk niet voor de zonde. Kom niet met die tekst, hè? Dat is een mooi voorbeeld van iets uit de context halen. Alles is mij geoorloofd. Oké, ik betaal niet langer belasting. Alles is mij geoorloofd. Oké, er staat wel een bord van zoveel kilometer per uur, maar ik heb haast. Dat is het niet, hè? Alles is mij geoorloofd, maar binnen de context van Gods geboden. Maar Paulus komt met een waarschuwing. En ik hoop dat die waarschuwing is opgevallen. Alles is mij geoorloofd, niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal me door niets laten knechten. Dat is belangrijk. Want in de vrijheid die God ons geeft, schuilt een groot gevaar. En dat gevaar is dat we vanwege die vrijheid ons weer laten knechten vanwege de zwakheid van ons vlees. Omdat we die vrijheid niet aankunnen. en we misleid worden door de zonde. En we opnieuw een knecht worden van die zonde. Daarom zegt Paulus ook, alles is mij geoorloofd. Maar ik zal mij door niets laten knechten. Hoeveel vinden het leuk om een knecht te zijn, een slaaf? Jammer, want we hebben nog wat werkers voor Eurospirit nodig. Maar... dus niemand toch? Ik ook niet. Maar velen zijn slaaf zonder dat ze het erg in hebben. Daarom zegt Paulus ook elders, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Nou zegt Paulus dit met het oog op de wet. Dus in dit verband gaat het om de wet en om de besnijdenis. Maar er zijn ook subtielere vormen van jukken, die we niet als een juk zien, maar die toch een juk zijn. Die worden ook op ons gelegd en we trappen erin en we hebben het niet door. Het gaat er dus om dat mensen, zaken, opvattingen en denkbeelden ons kunnen knechten. Kijk maar in de wereld om je heen. Dat deze invloeden in de praktijk sterker dan ons zijn. Want door de zwakheid van ons vlees, heb ik geschreven, dat wil zeggen onze oude natuur, kunnen wij weer knecht worden, terwijl de Heere ons heeft vrijgemaakt. Nou, een vraag. Ik heb hem ook in een andere gemeente gesteld vanmorgen. Van wie bent u een knecht? Van wie ben jij een knecht? Van wie ben ik wellicht een knecht? Wat is sterker in mijn leven? Dat ondanks dat ik het niet wil, ik het toch doe. Wat Paulus ook zegt in de Romeinenbrief. Hoe zit het? Zijn wij knecht van mensen, zaken, opvattingen of denkbeelden? Verslavingen. Alles wat tussen God en ons instaat, alles wat ons belemmert om ons te ontwikkelen en in onze volle bestemming te komen, die God voor ons heeft, is een afgod. Het kan groot zijn, het kan klein zijn, maar het is een afgod. God wil dat ik tot mijn volle bestemming kom. Maar de vijand wil dat niet. En mijn vlees in een bepaald opzicht, mijn oude natuur, wil dat ook niet. En daardoor ontstaan er valstrikken. Ik heb er een aantal opgeschreven. Dit zijn valstrikken. Sommige zijn heel duidelijk. Rookverslaving. Doel missen. Mijn vader en mijn schoonvader waren flinke rokers. En ik zeg dat niet om ze belachelijk te maken of ze te veroordelen, want ik eer ze allebei. Ik spreek in de tegenwoordige tijd. De een is 2 of 3 jaar geleden overleden, de ander 15 jaar. Maar God is geen God van doden, maar hij is een God van levenden. Dus ik spreek in de tegenwoordige tijd, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou konden die twee ontzettend goed roken. Mijn vader nog iets beter dan mijn schoonvader. Daarom heette die een ook schoonvader. Die was minder door de nicotine. Oh nee, dat is onzin. Nee. Mijn vader rookte zo straf, die kon zo, vooral tijdens voetbalwedstrijden, dat ik op de tast moest ik naar de keuken toe. Ik kon het niet meer zien door de mist. En ze hebben allebei een prijs betaald. Mijn schoonvader met een aantal omleidingen, mijn vader, zijn nier ging niet meer functioneren. Hij kreeg een aneurysma, dat kwam door al die kleine bloedvaatjes verstopt raakten door die vieze nicotine. Dus die twee kleine piraatjes waren afgoden van deze mannen. Ze konden er niet los van komen. En ze waren sterke persoonlijkheden. Maar dat kleine sigaretje konden ze niet verslaan. Het was een afgod. Drugsverslaving en alcoholverslaving, we weten er alles van. Vraag maar aan de mensen van voorkom. Mensen dachten, dit is mijn troost. Ik kom in een roes. Ik voel me in het paradijs. Oh, ik ben helemaal happy. Oh, ik vergeet alle pijn. Ja. Maar er komt een day after. En de hel begint. Ons lichaam, fitnessverslaving. Ik hou van sport. Ik probeer, lukt niet altijd. Gelukkig geen amen. Dit keer is het goed dat jullie geen amen zijn. Lukt niet altijd. Maar ik geloof dat het goed is dat je fit blijft, beweegt. Maar je moet niet doorslaan, want anders wordt het ook een afgod. Ik ken een collega van mij, hij behoorde tot de sterkste man van Nederland in de categorie van 1 tot 12, daar zat hij ergens tussenin. Die man trainde 4 uur per dag aan fitness. En hij was getrouwd. Elke dag, behalve zondag denk ik, maar ik weet het niet. Een hele aardige vent. Ik wil iedere keer zijn naam noemen, ik zeg het niet, misschien kijkt hij wel. Maar als dat als christen je leven is, je komt thuis, je eet en je moet veel eten, want je verbrandt een hoop. Je zegt je vrouw gedag en je zit in de gym en je gaat ijzer pompen, 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 pompen. Dat is een afgod. Dan wordt je lichaam een afgod. Kijk, ik ben ook een fan hoor van de films van Arnold Schwarzenegger. Maar ergens... als je die man een schouderklopje moet geven, dan merkt hij dat niet eens. Geld, bezit is een afgod. Kan een afgod zijn. We kunnen echt vastzitten aan geld. Daar ga ik verder eigenlijk niet eens over praten. En dat belemmert ons... in onze relatie met God, want we worden minder vrijgevig, we worden minder mededeelzaam. En wat is er een hoop nood? Wat kunnen we een hoop nood lenigen van mensen? Werk en carrière, workaholic. Hetzelfde als de man die ijzer pompt. Alleen die man of die vrouw die workaholic is, pompt geen ijzer. Maar werkt maar door, werkt maar door, werkt maar door. En het gaat ten koste van de relatie met God. Dan is je werk een afgod. Dat je geld verdient is natuurlijk niet verkeerd. Dat je ambitie hebt is niet verkeerd. Dat je hard werkt is niet verkeerd. Maar als het echt ten koste gaat van je relatie met God. En van je partner. En je kinderen. Ja Harry, je moet niet zeuren. Ja, ik weet dat je afzwemt. Maar je krijgt wel een mooi cadeau van papa. Maar ik ben er niet bij. Want ik moet geld verdienen. Wat denk je dat het kind belangrijker vindt? Uiteindelijk. Op een gegeven moment werken die cadeaus niet meer. Relatie gaat boven materie. Seksverslaving, gokverslaving, ga ik niks over zeggen. Niet omdat het er niet is. Het heeft epidemische vormen. En ik weet dat het heel sterk is. Zelfontplooiing, ik kan ook een afgod zijn. Zo met jezelf bezig zijn, zo met jezelf bezig zijn. Maar je hebt een moeder in het verpleeghuis die je nooit ziet... Je hebt misschien kinderen, je hebt een buurman of een buurvrouw die in een nood is. Maar je bent met jezelf bezig. Hoe belangrijk. En je herkent ze ook op de ringweg, hè? En dan denk je, wat doet die auto op mijn achterbank? Dat is weer zo'n bumperklever, die is zo belangrijk om te scoren. Hij kan niet wachten tot je even... De gedreven mens... En nogmaals, wees ijverig op je werk. Wees een voorbeeld, maar sla niet door. Sport, actief en passief kan een god zijn. Ik heb nog steeds een zwak voor een clubje uit Amsterdam. En één fanatieke diehard supporter zegt heel zachtjes aan. Maar denk niet dat die club... mijn plannen voor God in de weg kan staan. Het was een finale. En ik was lekker op Eurospelen tijdens die finale. En wat ben ik blij. Want het was een draak van een wedstrijd, toch? Maar goed, ik heb het niet over voetbal. Maar het kan een afgod zijn. Ik hou van voetbal. En alsjeblieft, geniet. Blijf ervan genieten. Dat is niet verkeerd. Maar laat het niet tussen God en jou inkomen. Want dan wordt het een afgod. Televisie kijken, gameverslaving, kids die hoekt zijn. Die niet meer gezellig naar buiten gaan, in bomen klimmen, voetballen, rachen en rossen buiten de frisse lucht. Nee, de enige spieren die ze nog ontwikkelen zijn hun duimspieren. En dat zeg ik niet, dat zeg ik met een bewogen hart. Daarom, als het zo doorgaat, worden we nooit wereldkampioen. Hebben we kinderen met zulke duimen, maar... We winnen geen wedstrijd. Het enige voordeel is met liften, dat je gauw een lift krijgt. Gameverslaving, social media. Dat snertding. Ik heb hem niet bij me gelukkig, ik heb hem thuis gelaten. Het is zo verleidelijk. Op een gegeven moment, je hebt grapjassen en die kunnen heel leuke, grappige dingen sturen. Dus iedere keer hoor je bloep, of wat het ding voor geluid ook maakt. Dus op een gegeven moment ben je zo geconditioneerd, dat je iedere keer als je het geluid hoort, waar je ook mee bezig bent, je hebt de neiging om dat ding te grijpen. Ik was op een gegeven moment met een artikeltje bezig en ik wilde schrijven en bloep. En ik voelde zoiets van, ik denk, waar ben ik toch mee bezig? Kan ik niet even wachten? Amen? Het gaat niet van hart, hè? Je kan echt zien wie hier allemaal smartphones hebben, weet je. Nou, voor velen zijn, heb ik geschreven, dit de moderne afgoden van onze tijd. Tenminste, let goed op hoe ik het formuleer. Tenminste, als het op een objectieve manier ten koste gaat van onze dienst aan God. Veel voorbeelden die ik genoemd heb, een aantal wel, maar een aantal niet, zijn niet echte afgoden. Maar wel, ze worden het wel als ze buitenproportioneel belangrijk en groot worden in ons leven. En echt onze ontwikkeling in de relatie met God gaan tegenwerken. Belangrijke tekst in Exodus 20 vers 3, daar staat, daar zegt God dit. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, waarom is dat? Heeft God een ego-probleem? Is God een heel klein beetje zielig? Dat hij niet wil dat wij iemand anders op zijn plek zetten. Heeft God een ego-probleem? Is het niet zielig dat hij alle aandacht vraagt? Er schijnen mensen te zijn zoals Brad Pitt en Oprah Winfrey, die op basis van deze tekst afgeknapt zijn op God. Omdat ze het niet begrijpen. God heeft geen ego-probleem. Kom je daar nou bij? Waarom wil hij dan dat wij hem op de eerste plaats stellen? Ik heb een mooi voorbeeld. Stel je voor, je bent een vader. Een normale vader. Vaders. Een gezonde vader. En je hebt een tienerdochter. En die dochter wordt langzaam van meisje vrouw. En die tienerdochter, daar houd je van. Want je bent een gezonde vader, op een gezonde manier. Je geeft om het meisje. En dan komt er een loverboy in het spel. Wat wil je? Je wil dan toch dat ze jou respecteert. Ik heb geen dochters, maar ik kan me iets bij voorstellen. Dat ze jou respecteert en jou vertrouwt. En niet die loverboy. En als ze dat echt zou doen en als die relatie echt gezond was. En ze zou naar je luisteren. In wiens belang was dat dan? In het belang van het meisje toch? Want die liefde van die vader is onbaatzuchtig en puur. En die van die loverboy is dit. Want ze denkt dat ze voor het beste kiest. Maar ze kiest voor een leven van hel en ellende en narigheid. Ik sprak dit in een andere gemeente vanochtend. En een vader kwam naar me toe. Om op dit voorbeeld terug te komen. Hij zegt, ja, het is precies wat er met mijn dochter gebeurd is. Triest. Denken dat je gelukkig wordt. En ineens zegt hij tegen je dochter, ja, moet je luisteren. Weet je, ik zit een beetje op zwart zaten. Ik heb wat geld tekort. En we hebben zo'n leuk huis en een leuke auto en die willen we niet kwijtraken. Wil je misschien niet? En hoppakee, daar gaat het. En dat is de reden waarom God zegt, je moet mij op de eerste plaats stellen. Want alleen bij God kunnen we blijvend gelukkig worden. Nergens anders. Het lijkt wel zo, maar het is niet zo. Want onze vijand is meester in verleidingstechnieken. En ons vlees is super zwak en gevoelig voor de manier waarop hij de verleidingen presenteert. Gezondheid. Weet je, God, hoor goed wat ik nu zeg. God heeft het niet nodig dat wij hem op de eerste plaats zetten. Wij hebben het nodig om hem op de eerste plaats te zetten, want dat is onze redding. Had het meisje geluisterd naar die vader, had het hoeveel, 50, 60 kerels gescheeld. Ik zeg het zoals het is. En een leven van angst en intimidatie en onderdrukking. We moeten een keer Frits Rauwvoet uitnodigen. Die heeft ervaring. Oh, ze zitten er allemaal vrijwillig, zeggen onze politieke lichten. Niet in het vlees gaan, Jan. Ja. Alle afgoden zijn loverboys. Allemaal. Ze beloven dit. En je hapt. En vroeg of laat ga je betalen. Echt vroeg of laat ga je betalen. En weet u, broer, zus, kijker thuis, onderschat het niet. Jezus is heel scherp op dit punt. Jezus is zo scherp. Ik ga niet eerst de voorbeelden aanhalen. Ga de evangelie maar weer lezen. Rustig lezen, biddend lezen. Echte vrijheid, heeft een predikant gezegd die Marion en mij getrouwd heeft. Echte vrijheid is gebondenheid aan Jezus. Als je gebonden bent aan zijn liefde, toegewijd en loyaal, en je hebt je overgegeven aan Jezus, dan word je echt vrij. Dan word je gevuld met een leven waarvan hij zegt tegen de vrouw bij de put, dat is levend water. Als je daarvan drinkt, heb je niet meer zo'n dorst. Weet je, al de wereldse verleidingen, en ik ben een man van vlees en bloed, dus ik weet wat verleidingen zijn. Alles heb ik zo'n beetje, dat rijtje kan ik gewoon bekijken en begrijpen, behalve de sigaretten. Maar die verliezen hun kracht als onze relatie met God sterker wordt en de geest in ons leven de ruimte gaat krijgen. Dan verliezen die dingen hun kracht, echt, dat kan. Als je koffie vreselijk sterk is en je kunt het bijna niet drinken, omdat die zo... Broeder Henk, wij hebben een keer koffie gedronken bij een zuster, hè? Heel snel, hè? Wij waren op huisbezoek bij een zuster en die zuster zei, ik maak nooit koffie, maar ik zeg, nou probeer het maar. Ik hoop niet dat het te slap is. Henk, wij hebben een maand niet geslapen, hè? Het was sterk. Het was sterk. Ik heb nog wat mee naar huis genomen en heb ik de schutting mee gekarboleemd. Het was echt... Maar ze was een lieve zuster. Later hebben we thee gevraagd. Het was bijt. Ja, oké. Okay. De NASA doet het op het hitteschild van de Space Shuttle. Dat verbrandt het niet. Wat zegt u? Wat? Ja, ze had het aangegeven. We hebben er ook niet veroordeeld. Nee. Echte vrijheid is gebondenheid aan Christus. En wat ben je vrij als je niet iedere keer weer naar die site toe moet. Of dat je iedere keer... Ik ken Willy, een jongen in België die verslaafd was aan drank, zat te trillen. Wat een verschrikking. Hij was niet vrij. Hij was gebonden. En dan zegt Paulus in het stuk dat we gelezen hebben, dat is ook een hele belangrijke tekst, en dan gaan we naar de afronding. Hij zegt, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Weet u, als je bekeerd bent, als je Christus hebt aangenomen, je bent opnieuw geboren en gedoopt en ben je behouden. En dan is Gods geest in je, dan ben je verzegeld. Maar vorige week heb ik erover gesproken dat er nog een bekrachtiging is. Er is iets extra's wat de Heilige Geest wil geven. Kijk maar terug op de site of kijk maar naar de televisieuitzendingen. Dat er iets extra's is wat God je wil geven. Maar die geest is heilig. Wat denk je als prediker als ik iedere week op de porno-site zit? Wat denk je dat het met mijn salving doet? Wat denk je dat het met mijn relatie doet? En dan niet vanwege de deegroller. Het ondermijnt je relatie. We moeten daarin zo nuchter zijn, mannen, maar ook vrouwen, want het kan ook omgekeerd. Want we gaan vergelijken. En wat is dat gemeen om te gaan vergelijken? Want die dames en die jonge mannen, die zijn in de bloei van hun leven. En jouw partner heeft misschien al 3, 4, 5 kinderen voor je gedragen. En dan ga je vergelijken. Nou, dat is mooi. Archie Bunker. En hoe heet die andere sukkel op die bank? Bundy, Al Bundy. Dan pas je in die categorie als je dat doet. Je vrouw die jou 3, 2, 1 kind heeft geschonken. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de machtigste kracht in het universum. Maar het is geen demon. Dus als wij hem gaan bedroeven door dingen te doen die ik u opnoemde, dan gaan we hem doven. We reduceren zijn kracht, we reduceren de ervaring van God. En uiteindelijk kunnen we hem doven. Niet dat hij uitgedoofd is, maar hij is weg uit ons leven. Dat is wat er bedoeld wordt. En dat is het laatste wat ik wil. David, had ik niet voorbereid. David had alles wat zijn hartje begeert. God zegt, als hij nog meer nodig had gehad, had ik het hem gegeven. Wat ontbreekt er nog aan? En hij laat zich verleiden door Bathsheba. Hij trapt erin. En wat is zijn grootste angst daarna? Dat hij gedood wordt? Nog niet eens. Maar dat hij Gods geest kwijtraakt. Hij gaat voor de bijl. En laat niemand wijzen. Laat niemand wijzen. Nooit doen. Nooit doen. Niet doen. Hoeven niet te wijzen. Maar we moeten wel alert zijn. We moeten alert zijn. Het gebeurt. En niet alleen in de wereld. Ook in het lichaam van Christus. Daarom God is geest. En God wil dat we vrij zijn. Maar we moeten ons niet laten knechten. Ik wil geen slaaf zijn. Van niks. Waarom zou ik een slaaf willen zijn? Ik wil vrij zijn. En dan komt er ontspanning. Dan komt er vrede. Dan komt er blijdschap in je leven. En dan kun je gewoon naar vrouwen kijken, mannen. Zonder dat er allerlei verkeerde radertjes gaan draaien. Dat kan. Dat kan. En omgekeerd. Dat kan. En je kan met dingen omgaan. En je kan heel veel geld verdienen. En je kan er toch niet aan vastzitten. Het kan. Alles is mij geoorloofd. Maar ik zal me door niets laten knechten. Weg met de afgoden. Amen. 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 Amen.